Dit is Papa Alpha 0 Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. Iedereen die luistert, nogmaals goedemorgen. Iedereen die helpt dat er nog meer kunnen meeluisteren via relayering of anderszins, extra bedankt. Naam is Frans, kutiehuis in Lieshout, dat ligt bij Eindhoven. En ik werk met de ICOM-lijn, waar met een getransistoriseerde eindtrap die PEP 400 watt geeft. Nou, 415 vindt hij nu dat hij in de pieken geeft. Dus dat is een eindtrap die dan staat ingesteld. Hij kan trouwens niet meer dan 500. Antenne is een halve golf dipool die niet op oorlogsterkte hangt. Hij hangt net boven de bomen, dat is een meter of 15 hoog. Maar de condities zijn goed, dus ik hoop dat het allemaal wil lukken. Goed, het verhaal van vanmorgen. Ik zal beginnen met de aanleiding. De aanleiding is dat je zo verschrikkelijk vaak splatter hoort. Ik heb vanmorgen ook geluisterd, er waren een aantal stations actief op 3600. En er waren er bij die S9 op deze frequentie te horen gaan. En andere weer helemaal niet, andere hoor je helemaal niet. En als je op de spectrum analyse kijkt, zie je niks. En sommigen die geven sommige wel meer dan S9. Een paar kilohertz buiten de doorlaatband. Dus, en omdat je dat zo vaak hoort en omdat er zoveel mensen werken met gekochte apparatuur, rees bij mij de vraag, hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, de eerste waar je naar kijkt is, wat zijn de formele eisen? Overigens wil ik daar een kanttekening bij maken met die formele eisen. Als je 30 jaar in de industrie hebt gewerkt, in de elektronische industrie, dan weet je een paar dingen op dit gebied. Het eerste is dat je moet kijken naar eisen die ertoe doen. Dus dat is een land met een belangrijk afzetgebied. En daarom heb ik de Verenigde Staten gekozen. De tweede waar je naar moet kijken is een plek waar niet alleen eisen zijn, maar ook erg belangrijke eisen gevraagd worden. En dat, daarbij is de Verenigde Staten ook een goede keuze. Want als je in de Verenigde Staten niet aan de eisen die je claimt voldoet, dan kun je ook achteraf alle spullen nog terugbrengen. En geen enkele verkoper is daar gelukkig mee natuurlijk. En de derde waar je op moet letten is van, en dat weet je vanuit de industrie, van zaken die niet gevraagd worden en die niet door de fabrikant genoemd worden. Want dat zijn de zaken die, waarvan ze toch reden hebben om daar niet zo trots op te zijn. Oké. Dat even als een zijopmerking. Want als ik kijk naar de formele eisen zoals die tegenwoordig voor amateur zendsignalen gelden, dan liegen die er niet om. De formele eisen voor zenders waar die van ons ook onder vallen, is dat op die voor de korte golfbanden, want we zijn verschrikkelijk ingewikkeld, kan dat allemaal uitgebreid worden. Maar ik beperk me zeg tot 30 megahertz, hè, dus eigenlijk de korte golfbanden. En daarbij is de eis dat signalen die buiten de noodzakelijke nominale bandbreedte aanwezig zijn, en de splatter is dat eigenlijk in wezen, ook een van de belangrijke, is min 43 dB ten opzichte van het PEP, ten opzichte dus van het maximale signaal. Dat is de eis zoals die in de Verenigde Staten geldt. En bij ons geldt ietsje lichter, hè? Maar, en daar kom ik straks wel toe, de zaak wordt eigenlijk onder één hoofdstuk samengevat. Dus ik denk dat het ook min 43 gaat worden. Maar ook al wordt het min 40, mijn verhaal wordt er niet anders door. Het is dus min 43 als ik in de Staten kijk. En omdat de meeste zenders ook daar verkocht worden, zijn de fabrikanten geneigd om dat ook toe te passen in hun eigen zender als interne eis. Wat betekent dat? Als ik een sterk signaal hoor, en laat ik proberen realistisch te blijven. Ik ga niet zeggen 40 dB over S9, maar als ik een sterk signaal hoor zo van 20 dB over S9, betekent die min 43 dB ten opzichte van PEP dat ik maximaal mag verwachten S5 aan splatter. Nou, op 80 meter is dat, dan hoor je dat niet, want de ruis ligt daar zo'n beetje in die orde. 20 meter hoor je dan net wel. Dat geeft eventjes ook voor jezelf een beetje als referentie. Hè? Dus een 20 dB over S9 signaal mag buiten het doorlaatgebied niet meer dan S5 aan splatter te horen geven. En als je dan kijkt naar de transceivers zoals die in de Verenigde Staten verkochten, waar ook de meeste hier, waarbij dit ook genoemd is, want als het niet geëist wordt, dan hebben sommige lui, zoals ik zei, neiging om het ook maar niet te noemen. Maar in zijn algemeenheid voldoen de transceivers aan deze eisen. Kun je nog vragen, hoe moet je dat meten? Maar daar wil ik in dit verhaal eigenlijk niet zo erg veel aandacht aan besteden. Ik wil me concentreren op de spectrum. Dus als je dus ziet dat de eisen zo zijn dat je maximaal S5 spletter mag verwachten bij van een signaal wat 20 dB over S9 is, hoe komt het dan dat je zo ongelooflijk vaak verschrikkelijk veel sterkere spletter hoort? En de vraag is, hoe komt het nou? En de vraag is ook, er zijn koopsets, wat kun je er tegen doen als centamateur? Het onderwerp is redelijk groot, dus ik heb het moeten splitsen in twee delen. En vandaag doe ik daar deel 1 van. Oké, even luisteren, nog alleen. Hoor wat geroezemoes op de achtergrond is spelen, of op de kerken voor de zit ik zo. Even terug naar een SSB-signaal. Een SSB-signaal, dat is een hele getrouwe kopie van het microfoonsignaal. En het enige wat is eigenlijk het grootste verschil is dat het verscholen is in frequentie. En voor het gemak beperk me tot upper sideband. Bij lower sideband is het ook nog gespiegeld. Maar gewoon om de gedachte te bepalen, ook in de redenering die ik in het vervolg van mijn verhaal hou, moet je het SSB-signaal zien als een prachtige getrouwe kopie van het microfoonsignaal. Alleen in frequentie. In ons geval dan zo'n 3,6 MHz verscholen. En dat betekent dat alle variaties in het amplitudo één op één gevolgd worden in het SSB-signaal. Het enige wat ik dan moet zeggen is, het oorspronkelijke signaal wordt bandbreedte begrensd. En als ik uitga van een 2,7 kHz SSB-filter, zijn de frequentiecomponenten te vinden zeg zo tussen 300 en 3000 Hz. Dus tussen 3 kHz en 300 Hz. Dat is het signaal waar de meeste SSB-signalen van centamateurs wel in te vangen zijn. Dus dat is een 2,7 kHz breed SSB-filter. Oké, zo'n audiosignaal, zo'n microfoonsignaal, is erg afwisselend voor wat betreft het amplitude. En er komen hele grote uitschieters voor, tot meer dan 10 keer. Nou, die uitschieters zie je één op één in het SSB-signaal terug, want dat is een getrouwe kopie. Nou, die grote uitschieters in spanning van het microfoonsignaal betekent dus ook grote uitschieters in het vermogen. En dat gaat hard, want als ik dus, en dat hebben we bijna allemaal wel, als ik dus het SSB-signaal op een 50 ohm aansluit, dan weet je dus dat als de spanning een bepaalde waarde heeft, het vermogen over die 50 ohm met de spanning in het kwadraat gaat. Dus als die spanning met een factor 10 varieert, varieert het vermogen met een factor 10 in het kwadraat. Dus dat is een factor 100. Dus dat is enorm. Wij weten allemaal, en ik ga er een beetje uit van een zender van 100 watt. De meeste zenders die je koopt zijn 100 watt. Dus barefoot. En als je dat dan in wilt stellen, dan wat doe je dan? Daar fluit je. En als je fluit, dan maak je een pieksignaal. En dat pieksignaal, dat is dan 100 watt. Overigens moet je wel ademinhalend fluiten. Want als je blaast, dan geeft dat ruis. Maar dat is een flauwe zijopmerking. Een spraaksignaal geeft een wisselend karakter. Dus ja, hoe kan ik dan het spraaksignaal zo instellen dat een beetje redelijk in de praktijk een goede instelling wordt? Nou, voor het gemak beperk ik me tot een vereenvoudiging. En dat betekent, als je dat instelt, gebruik ik geen gewone spraak. Maar ik zeg A. Dat is erg reproduceerbaar voor een spraak. En daar heb ik dus wat metingen aan gedaan. En dat is best interessant. Als je A zegt, en heel veel mensen doen dat om de zender in te stellen, dan is de piekwaarde van mijn microfoonsignaal ongeveer 3 keer het gemiddelde waarde, de gemiddelde van de waarde. En dat heb ik gemeten. En dat komt redelijk goed uit. Als je met een scope op een dummy load 100 watt maakt, dan meet je de piekspanning van 100 volt, dat is toevallig zo, een piekspanning van 100 volt op een 50 ohm dummy load, dat betekent 100 watt vermogen. En nou, als ik dus A roep, betekent dat gemiddelde vermogen dat die een derde in het kwadraat, dus een negende van die 100 watt heeft. En dat zou een watt of 11 zijn. Als ik dat meet, en ik heb dat gemeten met een echte scope, met een digitale scope en met een echte spectrum analyzer en zo, dan meet ik 12 watt. Dus dat betekent dus dat dat een erg mooie en ook goed reproduceerbare methode is om de verhouding tussen gemiddelde spraak en piekvermogen een beetje in te stellen. Maar wat betekent dat nog meer? Dat betekent dus dat als je een 100 watt zender hebt en die probeer je volledig uit te sturen, dan meet je op je wattmeter, meet je maar 10 watt. En dat is niet veel. En dan zeg je, ja, dat is flauwekul, dat is allemaal in de praktijk anders. Nou, ik heb, voor de aardigheid heb ik, en ook voor dit verhaal, maar ook, ik was al langer met dit soort dingen bezig, heb ik echt meetmethode opgezocht. En als je naar de ITU kijkt, dus de International Telecommunication Union, dat is een overkoepelende standaard van de Verenigde Naties, daar vallen wij onder. Daar vallen de Verenigde Staten trouwens ook onder. Dus die in wezen doet die alle standaardisatie. En als je naar de officiële meetmethode kijkt, ITU nummer 326-7, dan zeggen die, als je rustig een tekst voorleest, en dan heb je een gemiddeld vermogen wat 10,3 dB lager is dan PEP. Nou, die 0,3, dat, daar kun je wel wat kanttekening bij maken, maar dat is de officiële meetmethode. Dat betekent dus ook dat de ITU als officiële meetmethode zegt van, hé, een gemiddelde tekst die je rustig voorleest, die geeft een 10 dB lager gemiddeld vermogen dan piekvermogen. Nou, en een 10 dB is een factor 10. Dat is precies hetzelfde wat ik met mijn A-methode ook heb gemeten. Nou goed, ik meet 12 watt in plaats van 10, maar het komt toch redelijk in de buurt. En dat zegt dus ook dat je enorme uitzichten met PEP hebt, die qua vermogen makkelijk een factor 10 zijn. Overigens gebruik ik die A in plaats van tekst, om ook mijn zender in te stellen. Alleen moet ik hem dan instellen op 10 watt gemiddeld. Ik heb dat gedaan. En dat klopt heel mooi. Als je dan met de spectrum analyzer meet, en ik heb trouwens ook een echte PEP-meter, dus dat is een digitaal ding wat de piekspanningen meet, dan zie je dat als je dat zo doet, je inderdaad ongeveer een 100 watt PEP hebt. Nou, als je dat dan zo doet en je stuurt je zender uit, dan zit er in de zender een systeem om die pieken een beetje netjes te regelen. En dat is de ALC, het Automatic Level Control. En dat is eigenlijk het kernpunt van mijn verhaal een beetje van vanmorgen. Want wat doet die ALC? Die ALC die regelt het amplitude van het SSB-signaal terug. In de meeste transceivers maak je eerst een SSB-signaal. En dat kant-en-klare SSB-signaal, netjes gefilterd, gaat door een voortrap-eindtrap. En op dat gedeelte grijpt die ALC in. Dat is eigenlijk hetzelfde als in de ontvangers ook de automatische versterkingsregeling doet, waar de S-meter aan gekoppeld is. Dus die ALC die regelt het amplitude van het SSB-signaal terug. En in wezen is zo'n ALC ontworpen om de versterker te beveiligen tegen foutgebruik. Dat betekent dat als je staande golfverhouding groter is zelfs 2, dan wordt die sterk teruggeregeld. En dus de terugregeling vanwege misaanpassing is eigenlijk het beste dat wij merken dat er een ALC in een zender zit. Overigens, wat hij ook doet, is dat hij de spraakpiekspanningen terugregelt, zodat de zenders in de eindtrap of de trappen van de zender, de eindtrapversterker, niet overstuurd wordt. Wat moet zo'n ALC doen? Nou, die moet als er zo'n piek komt snel terugregelen. En net als bij de ontvangst moet hij langzaam herstellen. Als je dan kijkt wat de meeste transceivers aan specificatie op dat gebied te zien geven. Heel veel geven het overigens niet op. Ik heb het trouwens ook aangemeten, maar die aanspreektijd is kort. En als ik het niet overdrijf, sommigen doen het nog korter, zit je in de orde van een halve tot 1 milliseconde. En de hersteltijd, dat die ALC dus weer terugkomt, is in de orde van een tiende seconde, dus een 100 milliseconden. Nou, wat doet zo'n ALC dus? Die regelt dat terug heel snel en die komt langzaam, laat hij het weer los. En als u dus nadenkt wat dat betekent, is dat zo'n ALC het kant-en-klare gefilterde SSB-signaal moduleert. Amplitude moduleert. Het is een amplitude-modulatie, die ALC. En iedereen weet dat als je een signaal qua amplitude moduleert, dat je dan zijbanden krijgt. Je krijgt dus zijbanden van alle signaalcomponenten van het doorlaatgebied. En die zijbanden die zie je dus ook buiten het doorlaatgebied. De buitenste frequentiecomponenten geven netjes zijbanden. En het zaakje wordt niet meer gefilterd, want het is na het filter. Dus je krijgt vanwege de ALC krijg je zijbanden. Even kijken. Nou, even kijken, maar eerst eens luisteren of dat ik nog alleen ben. Mijn computer vindt. Ja, dit is PNO Fox Victor Echo voor de ZX-rond. En het is nog redelijk rustig zo te horen. Nou, wat gebeurt er dan in de praktijk? In de praktijk zeg je van, ik heb een 100 watt pepzender en je veronderstelt dan ook dat die meter 100 watt in de pieken moet aanwijzen. Dus wat je doet, is je draait je microfoon volume navenant omhoog. En dat heeft, als ik over ALC praat, heel vervelende gevolgen. Want de ALC die wordt aangesproken, maar die beschermt de eindtrap helemaal niet, of althans onvoldoende tegen oversturing. Is die ook niet voor ontworpen. Hij moet ervoor zorgen dat het vermogen wat het ding genereert naar de antenne kan, anders gebeurt er iets. Wat dus bij bijna alle transceivers gebeurt, is als je dit doet, als je dus gewoon psychologisch doet, je zegt ik heb een 100 watt zender, dus ik moet op die meter zo'n beetje 100 watt in de pieken zien. Draai het volume omhoog, dat je zo'n beetje in 100 watt in de pieken ziet. En wat er dan gebeurt is, dan wordt die eindtrap overstuurd. En de ALC kan het allemaal niet volgen. En dat oversturen betekent dat het signaal geklipt wordt. En als het geklipt wordt, wordt het helemaal niet met een halve milliseconde netjes afgekapt. Nee, dan loopt het gewoon vast en wordt het geklipt. Nou, als je daarover nadenkt, dan denk je verroest, wat betekent dat nou ongeveer? En als je in de elektronica tegen dit soort problemen aanloopt, dan weet je dat je het superpositieprincipe mag toepassen. Nou, wat is een heel moeilijk woord, superpositieprincipe. Dat betekent in dit geval dat je het spectrum van, als ik dat toepas, van twee verschillende signalen kan zien als het verschil van de afzonderlijke spectra. En waarom ga ik daar nou over zeuren? Nou, even luisteren dan. Want als eerste signaal zeg ik, pak ik het onvervormde, niet geklipte, grote SSB-signaal. Dus ik doe net alsof dat signaal niet geklipt wordt. Dat die gewoon, die uitschieters, dat die gewoon weergegeven worden en in de antenne gegeven worden. En ik weet dus, waarom doe ik dat? Ik weet dus dat dat een netspectrum is. Dat is een netspectrum waar het SSB-filter er een netspectrum van heeft gemaakt. Dus ik mag als eerste signaal dat onvervormde, niet geklipte, hele grote SSB-signaal pakken. En als tweede signaal pak ik alleen de pieken, dus die geklipte pieken, die uitbarstingen in groot vermogen, die er niet zijn omdat het geklipt is. En ik mag dus, als ik dat superpositieprincipe toepas, wat zeg ik? Ik pak als eerste signaal dat onvervormde, niet geklipte, enorme SSB-signaal en daar trek ik af. Want dat is het superpositieprincipe, je mag optellen, je mag aftrekken. Die tweede signalen, dat geklipte signaal. En het verschil van het signaal, dat stuur ik de lucht in. Dus dat nette signaal, dat hele grote onverwarmde signaal, dat zal geen spetter veroorzaken. Dus alle spetter komt alleen maar van dat signaal wat niet uitgestuurd wordt, wat geklipt is. Dus je hebt korte uitbarstingen, als ik dat dan toepassen op het signaal wat ik nu uit zou sturen. Hè. Je hebt dus hele korte uitbarstingen op 3,5 megahertz zo'n beetje. En iedere tiende seconde duren die een paar milliseconden als ik aanroep. En als het met gewone spraak zijn er nog gemeenere kortstondige grote uitschieters mogelijk. Goed zo. Dus je hebt naast het niet bestaande grote SSB-signaal heb je die afzonderlijke signaaltoppen. En ik concentreer me even op het spectrum, op het signaalspectrum van die afgeknipte signaalstoppen, want die veroorzaken de spetter. Nou, daar kun je aan rekenen. Ik zal het niet uitleggen hoe, want het is best leuk. Het was leuke hersengymnastiek. Als je daaraan rekent, zeg je dus een signaal met een hele korte uitbarsting van een paar milliseconden. En ik heb dat uitgerekend, waarbij ik zeg van nou, die zender, ik heb het op een aantal zenders, en dat zal ik straks wel zeggen welke, heb ik dat uitgeprobeerd. Nou, die meters, die geeft zo'n beetje gemiddeld 50 watt aan. En dan zie je die meter, die wijzers zie je schommelen. En dan denk je, nou, dat zou wel eens, als ik naar de meter zou kijken en niet beter zou weten, zeg ik van, nou, dat is dan wel ongeveer 100 watt. Dus ik heb het uitgerekend met een signaal, met een geklipt signaal in dat geval. En dat laat dan, als je dat ziet, en dat als want dan moet je een model voor pakken. Hè? Ik heb een 2 milliseconden groot signaal van gepakt. Dan mag je, als dat verhaal klopt, die theorie, als die berekening klopt, dan zou je verwachten dat je een spetter van min 25 dB zou krijgen. Met een redelijk vlak spectrum. Een spectrum wat met 1 gedeeld door de frequentie breed is. Dat betekent dus dat als dit waar is, hè, en ik ga direct op de metingen verder, als dit waar is, dan zou zo'n S9 plus 20 dB signaal van een sterk station, zou S8 spetter geven op 5 kHz afstand. En dat wordt dan S7 op 10 kHz, S6 op 20 kHz en S5 op 40 kHz. Dus dat is, iedere keer als je de afstand met een factor 2 vermenigvuldigt, neemt dat signaal met 1 S-punt afstand, komt dat op neer. Oké. Ik heb al een paar keer gezegd, dit gaf mij te denken toen ik dat uitrekende. En ik dacht, ik zal nou eens wat metingen gaan doen. Eerst is dus de meting die ik al gezegd heb, als ik dus de A-fluitverhouding pak, ik noem dat de A-fluitverhouding, die op een geheugenoscoop een 1 op 3 pieken geeft en in mijn metingen zo'n 12 watt gemiddeld geeft ten opzichte van 100 watt pep. Nou, het tweede wat ik gedaan heb, is de gebruiksaanwijzing lezen. En de meeste gebruiksaanwijzing staat wel in dat als je de zaak uitstuurt, je ALC mag uitsturen, dat die net af en toe aangesproken wordt. En oké, dat heb ik gedaan. Ik geloof met een 12-tal transceivers heb ik dat gedaan. En nou ja, dan zie je op de spectrum analyzer, en ik heb een spectrum analyzer die de pieken onthoudt, dus dat kun je ook zo nog instellen. Dan zie je met die spectrum analyzer, zie je meteen dat die ALC af en toe aangesproken wordt. Je ziet het op de oscilloscoop ook meteen overigens. Maar je ziet dus dat die spetters heel weinig, heel klein zijn. Ik heb gemeten 58 dB bij 10 kHz ten opzichte van PEP. De berekeningen, ik heb het niet gezegd, ik heb dat ook berekend. Als je dat zo af en toe doet en zegt van nou, zo'n zender die regelt een beetje terug gedurende een paar milliseconden met een aanspreektijd van een halve milliseconde en zo. De berekeningen die lieten zien dat het zo'n min 60 dB zou zijn bij 4 kHz. En de meting was min 58 dB, dus die berekening was een redelijke inschatting. Dat betekent dus, en dat heb ik op, ik geloof, 12 transceivers getest. Dat betekent dus dat als je de gebruiksaanwijzing netjes volgt en echt ervoor zorgt dat de ALC maar heel af en toe aangesproken wordt, dat je een S9 plus 20 signaal, als je dat ergens neerzet, dat de spreader die dan door de ALC op deze manier veroorzaakt, is kleiner dan S3, dus dan is er niks aan de hand. Maar als je uitstuurt tot een 50 watt op de meter, dan heb ik gemeten dat er een 28 dB, berekend had ik 25 dB, ik heb gemeten 28 dB bij 7,5 kHz, dat was de grootste piek. En dat betekent dus dat een S9 plus 20 dB signaal een spetter van S8 veroorzaakt op 7,5 kHz. Ik heb gemeten op 25 kHz dat het dan S6 was. Dus die vlakke karakteristiek klopt heel aardig. En dat spetter die veroorzaakt wordt doordat je domweg je zender sterk uitstuurt. En als je dan aanneemt dat de zender je wel beschermt, dan klopt er geen barst van. Nou, ik heb zo mee een 12-tal transceivers metingen uitgevoerd. Een paar type Drake. Een paar type ICOM. een JAESU, een SWAN, een National, een ITT. Een ITT is een professionele. En ook een SDR. En op bijna allemaal kun je het behoorlijk laten spetteren. En dat doe je in je onschuld, hè. Want wat ik dan deed is gewoon van, ja, ik kijk naar mijn meter en ik heb een 100 watt zender. Geen flauwekul. Ik stel hem zo af dat die meter af en toe in de pieken zo toch in de hoek komt dat ik denk dat die 100 watt is. Dus die 100 watt raakt of in de buurt komt. Nou, dus dat betekent al die transceivers op 3 na kon ik heel behoorlijk laten spetteren. En dat varieerde, dat is sommige iets meer, de andere iets minder. Maar waar het mij in dit verhaal om gaat is dat je dus een spetter veroorzaakt waar je in de praktijk last van hebt. En dat kunnen ze allemaal, behalve een paar. De een is waar ik nu mee werk, dat is een ICOM 781. De andere is een ITT, dat is een professionele. En de derde is een SDR, dat is een K-China. Die hebben geen noemenswaardige spetter. En dat is natuurlijk reuze interessant. Van de vraag is van waarom komt dat nou? Nou, dat komt dat bij deze systemen de ALC veel ingewikkelder schakeling is. Ook veel beter gedefinieerd. Maar het belangrijkste kenmerk is dat hij ingrijpt in de exciter. Dus voor de SSB-filters. Dus bijna alle transceivers doen het. Die grijpen in de versterker in nadat het kant-en-klare SSB-signaal gemaakt is. Maar deze doen het in het stuk, in de excite, voordat het gemaakt is. En het signaal wordt dan ook amplitude gemodelleerd. Want ik heb ook metingen gedaan met allerlei vervormingen, intermodulatievervormingen die je in het laagfrequentspectrum hebt. Krijgt, maar daar heb ik het nou even niet over gehad. Die zie je ook allemaal. Maar als dat signaal nog door het SSB-filter gaat, worden die extra zijbanden die gevormd worden door de AM-modulatie van het SSB-signaal, die extra zijbanden worden door het SSB-filter alsnog uitgefilterd. En heb je dus geen last van. En krijg je dus ook geen spletter. Oké, wat is dan mijn conclusie van dit verhaal? En de vraag was, hoe komt het nou dat je zo vaak spetter hoort? Ik denk dat het formele antwoord is, en dat zullen alle fabrikanten en ook de handhavers van de wet zeggen, het formele antwoord is dat er te weinig aandacht voor het volgen van de gebruiksaanwijzing bestaat. En het is een gevolg daarvan. Maar ik denk dat het echte antwoord is dat er te weinig aandacht voor een ontwerpfout in de meeste commerciële amateurtransceivers is. Waarvan ik moet zeggen, de formele eis is oké. Als alle niet gewenste signalen meer dan 43 dB onderdrukt moeten zijn ten opzichte van PEP, dan is de formele eis goed. Maar als je een goede ALC wil maken, is dat veel duurder dan dat een eenvoudige ALC gemaakt hoeft te worden. Want de ALC moet ingrijpen voor het filter en de ALC moet klippen verhinderen. En dat is de kern van dat ingrijpen na het filter. Als je dat netjes doet, dat is het punt niet zoals ik net zei. Maar dat die niet zo effectief is dat je toch de zender kunt laten vastlopen, dat veroorzaakt de ellende. En ik denk dat de belangrijkste factor als ik kijk vanuit een fabrikant, en zoals ik zei, ik heb zelf 30 jaar in de aan die kant van de grens gestaan, dan is het goedkopere oplossing die splatter veroorzaakt, geeft een schijnbaar betere transceiver. Want een van de voorbeelden is met de Drake hier. De Drake, die TL7 die ik hier heb, daar zag je, en dan kun je nou ook lezen, dat gebruikers zeiden, ja, mijn oude transceiver geeft aan de ontvangstkant veel betere rapporten, want die ALC die is te actief. Dus als je een nette ALC hebt, dan heb je een zender die gemiddeld een tiende van het vermogen wat hij nominaal kan geven heeft. En als je een goedkopere oplossing hebt, dan heb je een gemiddelde van zeg de helft, tot zoiets denk ik dat de praktijk ongeveer is. Dus dan kun je een gemiddeld vermogen van de helft hebben. En dat kun je aan de ontvangende kant duidelijk horen. En het is dus net alsof dat een sterke signaal is. Dus het punt is dat als je al die dingen optelt, denk ik ook dat als er geen aandacht aan wordt besteed vanuit de gebruikersstand, dan is ieder fabrikant geneigd de meest goedkope oplossing, die ook het meest effectieve en bij de gebruikers de meeste lof geeft, om die dan ook maar toe te passen. Oké, nog één opmerking en dan hou ik ermee op. En dat zal er zo'n aantal zich ook wel afgevraagd hebben. Want je kunt namelijk hetzelfde ongestraft doen. En dat heet signaalprocessing. Als je dus signaalprocessing toepast, dan heb je een paar methoden ervan. Een ervan is clipping. En clipping zonder de negatieve gevolgen van splatter, want die clipping doe je dan in de voortrap, voordat je het filter ingaat. Maar op een of andere manier is men geneigd om dat niet te doen en gewoon die microfoon gain op te blazen. Want dan zeg je, ja, als je echte clipping of echte signaalprocessing toepast, dan hoor je dat nog beter. Alhoewel je het altijd hoort, hoor. Als je een beetje oplet, hoor je meteen of iemand behoorlijk overstuurt als hij verreken als hij zegt dat hij geen signaalprocessing toepast. Dus in feite is het te ver uitsturen, zodat clipping ontstaat in de eindtrap. Precies hetzelfde wat je doet met signaalprocessen. Alleen filter je dan niet nog een keer en veroorzaak je dus splatter. Nou, dat was deel 1. Als er genoeg interesse is voor dit soort verhalen, dan hou ik de volgende keer wel een vervolg hierop. Dit was PNO Fox Victor Echo voor de ZX-ronde.